De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Net als de eerste zijn Silvanus en Timotheus bij Paulus. En we weten dat Paulus de schrijver is. Toch noemt hij Silvanus en Timotheus ook als hen die deze brief schrijven. Paulus had dus een hechte vriendschap en broederschap met Silvanus en Timotheus. En ze zullen veel met elkaar gesproken hebben, niet geroddeld natuurlijk, maar gesproken over het goede van de Thessalonicenzen. Dat was een bron van vreugde voor ze. En daarom noemt Paulus Silvanus en Timotheus als medereizigers, als hen die deze brief schrijven en die zich richten tot de Thessalonicenzen. En net als in de eerste brief wenst hij hun genade en vrede toe van God de Vader en de Heer Jezus Christus. Het valt op dat Paulus het vaak heeft over Jezus Christus, Heere Jezus Christus. Terwijl in de evangelie vaker alleen maar Jezus staat. Er is ook een apostel die zegt, we kennen hem nu niet meer naar het vlees. Hij is onze Heer en onze God, net als Thomas zei. En dan zegt hij in vers 3, wij moeten dankzeggen, altijd voor jullie of over jullie, of vanwege jullie zijn misschien kunnen zeggen, of in verband met jullie broeders. Zoals waardig is, staat er in het Grieks. Omdat jullie geloof zeer groeit of toeneemt en jullie liefde van de een tot de ander overvloedig is. Hoe mooi is het dat de Thessalonicenzen elkaar lief hadden. Hoe vaak is het niet zo in onze tijd, vooral in grote kerken, dat men elkaar niet eens kent. Daarom denk ik, zijn huisgemeentes beter. Omdat men elkaar kent, elkaar bezoekt. En in grote kerken kent men elkaar niet eens goed. Laat staan dat je elkaar dan kan liefhebben en bemoedigen. Omdat je niet eens weet wat de ander doet. Laten we elkaar bezoeken. Laten we weten wat de ander doet, wat hem motiveert, wat in zijn hart leeft. Zodat we elkaar kunnen liefhebben en bemoedigen. En dan vervolgt Paulus in vers 4. En dan heeft hij het over wij. Dus niet alleen, dat is geen editoriaal wij, maar hij heeft het over hem en Silvanus en Timotheus. En misschien ook Lucas, de arts Lucas die er vaak bij was of altijd bij was. Dan heeft hij het over wij roemen. Hij zegt niet wij scheppen op, het was geen opschepperij. Wij roemen in de gemeenten van God, in de geloofsgemeenten, over jullie volharding en geloof in alle vervolgingen en verdrukkingen die gij uithoudt. Paulus roemde dus, we mogen dus ook roemen als God ons werk zegent, maar we moeten niet opscheppen, geen snoeverij. Dat is niet goed, want dan ben je aan het God spelen, de zonde van Adam en Eva. En hun volharding was een bewijs, een aanwijzing van het rechtvaardig oordeel van God, zodat zij het koninkrijk van God waardig geacht zouden worden. Voor welke jullie ook lijden, zegt hij dan aan het einde van vers 5. En dan zegt hij, als inderdaad het rechtvaardig is, als God zij die jullie verdrukken vergeldt, en jullie die verdrukt worden, rust geven met ons. Wanneer de Heer Jezus geopenbaard wordt. En dat van als inderdaad, of indien inderdaad, betekent eigenlijk dat het ook zo is. Hij zegt, het is geen conditionele uitroep. Nee, het is zo. Het is net als met Lazarus en de rijke man. Lazarus was in de boezem van Abraham. En Abraham zei tegen de rijke man dat hij het goed had gehad op aarde. En Lazarus slecht. En dat de rollen omgedraaid waren. En dat is ook met hen die christenen vervolgen. Tenzij ze tot bekering komen. Ze zullen ervoor gestraft worden. En dan gaat hij verder dat ze een eeuwige straf zullen hebben. Weg van het aangezicht van de Heere. Weg van het aangezicht van God. Ik zeg u eerlijk, ik heb er erg moeite mee gehad dat er een eeuwige hel is. Zoals de Heer Jezus zegt, waar het vuur niet dooft en de worm niet sterft. Waar geween is, huilen en tanden knersen. Heb ik erg moeite mee gehad. Waarom zou iemand die zeg 50, 60, 70 jaar gezondigd heeft, waarom zou die daar eeuwig voor moeten boeten? Dat heeft toch niks met een God van liefde te maken? Totdat ik besefte wat het eigenlijk is wat wij als mensen van nature doen. Wij verwerpen een eeuwige God. Een oneindige God die al heilig is. Tot de laatste snik, wanneer we sterven, zeggen we eigenlijk, wij willen u niet, nooit en te nimmer. Is God dan onrechtvaardig als die geeft wat wij in ons hart hebben? Als wij zeggen, wij willen u niet, Heer Jezus en uw Vader, is God dan onrechtvaardig dat ook te doen dan? Dat we hem nooit zullen hebben, maar in de hel tot in alle eeuwigheid ver van hem weg zullen zijn in de duisternis? Is dat onrechtvaardig dan? Ik denk het niet. Toen ik dat besefte, had ik er vrede mee dat er een eeuwige hel is. En ik geloof het inderdaad. Nu zeker. En dan zegt hij in vers 7 dat die openbaring van onze Heer Jezus Christus, die is met zijn engelen. En het is een machtige openbaring. En volgens het boek Openbaring komen wij op witte paarden terug. En wanneer de Heer Jezus op de Olijfberg zal staan volgens Zacharias, die dan zal splijten, met zijn voeten komt hij op de Olijfberg, wordt er voorspeld, dan zal er een machtig leger uit de hemel met hem meekomen, met soorten paarden als waar Elia mee ten hemel is gevaren. En dan zal het beest en de antichrist in de poel van vuur geworpen worden. Wanneer de legers verzameld zijn bij Armageddon. En dan staat in vers 8 dat hij in een vlam van vuur komt en vergelding heeft voor hen die God niet kennen. En het is omdat ze God niet willen kennen. Ze sluiten zich af. En zij die het evangelie gehoorzamen zullen gezegend worden. En in vers 9 zegt hij nogmaals dat ze een eeuwige ondergang, een eeuwige ellende zullen betalen. Ver van de heerlijkheid van zijn kracht. En dan vervolgt hij in vers 10 dat de Heere verheerlijkt zal worden bij zijn komst. En bewonderd door allen die geloofd hebben. En dan heeft hij het weer over jullie in vers 10, aan het einde van vers 10. Omdat ons getuigenis jullie is toevertrouwd. En dat zal allemaal in die dag gebeuren. Hij heeft het dus niet over deze dag, maar over een komende dag. Een periode. Niet een letterlijke dag, maar een periode. En dan gaat hij verder in vers 11. En hier bidden wij ook voor. Te alle tijden. Dat wil niet zeggen dat hij constant aan het bidden was. Maar elke keer als hij aan hen dacht, dan bad hij dat God hen waardig zou achten voor deze roeping. En dat hij hen zou vervullen met alle welgevalligheid. Met alle goodwill zou je kunnen zeggen. Goodwill van goedheid. En werk van geloof in kracht. Het is dus de bedoeling dat we veel vrucht dragen. Dat we de Heer aangenaam zijn. Vanwege onze goedheid. En vanwege het resultaat van ons geloof. En de bedoeling is dat het in kracht is. En Gods woord komt ook in kracht. Wat een kracht is het? Als een zaadje een rotsblok splijt omdat het aan het groeien is. En zo is het geloof. Mensen zijn als een sterke rots die weerstand biedt aan God. Maar als er een zaadje invalt, het zaadje van het geloof, dan kan zo'n rotsblok splijten. En dan gaat hij verder in het laatste vers. Opdat de naam van de Heer Jezus Christus verheerlijkt worden onder jullie. En jullie in hem. Het is dus niet alleen dat de Heer Jezus verheerlijk zal worden, maar ook wij. Bij zijn komst, omdat wij van hem zijn. We zullen mede regeren, stelt in alle eeuwigheid staat er. En dat volgens de genade van onze God en zegt hij weer Heer Jezus Christus. Hoe vaak zegt hij dat niet in dit hoofdstuk? Hij is onze Heere. En onze God. En nogmaals zoals Thomas zei. Laten we hem volgen, vrezen en gehoorzaam zijn. Het is niet zomaar een kwestie van respect. De vrezen des Heren, de vrezen van God is het begin van wijsheid. En ergens anders staat, de vrezen van God is het begin van kennis. De wereld kent de Heer Jezus niet, omdat ze hem niet vrezen. Ze gebruiken zijn naam als een vloek. Maar als je de Heer begint te vrezen, dan kan je pas wijsheid en kennis krijgen. Proeft dat deze woorden goed zijn, staat ergens. Maar als je het van tevoren met allerlei vooroordelen verwerpt, dan kan je ook geen echte wijsheid en kennis bemachtigen. Laten we hem daarom vrezen en liefhebben.